We mogen deze morgen beginnen met een parel uit Gods woord. Maar nu, zo zegt de Heere uw schepper, Jacob uw vermeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Deze tekst is genomen uit Jesaja 43 vers 1. Broeders en zusters, jongelui, hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook allen die vanuit huis meekijken, heten wij van harte welkom. Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Vanmorgen gaat in deze dienst dominee Sok voor. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkelijke kosten ichtes. En de derde voor rente en aflossen. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de landelijke kerkelijke kassen. Draagt elkanders lasten, maakt u bekend dat afgelopen vrijdag 10 juli is overleden Harm Hendrik Radewald, laatst wonende op Ossolaan 4. Gelegenheid tot condoleren is maandagavond 13 juli van 7 tot 8 uur in het rouwcentrum van Draagt elkanders lasten. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 14 juli vanuit de poort, aanvang 10 uur. Na de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 135 vers 1 en 4. Daarna is er gelegenheid om in stil gebed te bidden om Gods zegen over deze dienst. Uw kerkenraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u verzoeken om te gaan staan. In verband met het overlijden van onze zuster Aaltje Postmeun afgelopen woensdag willen we haar herdenken in een ogenblik van stilte. En daarna zingen we samen staande Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gemeente, we willen luisteren naar wat de Heer ons voorhoudt in zijn heilige wet. En dan zingen we dan daarna, in aansluiting daarop, wat vrede, Psalm 119, vers 83, hè? Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Christus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
We lezen vanmorgen opnieuw uit het boek Spreuken en nu hoofdstuk 29 vers 1 tot 18. Spreuken 29 vers 1 tot en met vers 18.
Vruchten van wijsheid, dwaasheid en zonde. Wie na bestraffingen halstarrig is, zal opeens gebroken worden en er zal geen genezing meer zijn. Als rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich. Maar als een goddeloze heerst, zucht het volk. Een man die wijsheid lief heeft, verblijdt zijn vader. Maar wie met hoeren omgaat, doet zijn bezit vergaan. Een koning houdt een land in stand door recht. Maar wie veel belasting heft, breekt het af. Een man die zijn naaste vlijt, spreidt een net voor zijn voeten. In de overtreding van een boosaardige man ligt een valstrik. Maar een rechtvaardige juicht en verblijdt zich. Een rechtvaardige neemt kennis van de rechtszaak van de armen. Maar een goddeloze heeft geen enkel inzicht. Spotters doen een stad ontvlammen, maar wijzen wenden de toorn af. Wanneer een wijze man een rechtszaak voert met een dwaas man, of hij zich ontzet of lacht, er komt geen rust. Bloeddorstigen haten de vrome, maar oprechten zoeken zijn behoud. Een dwaas laat heel zijn geest de vrije loop, maar een wijze houdt die in toom. Als een heerser acht slaat op een leugenachtig woord, worden al zijn dienaren goddeloos. Een arme en een onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heere verlicht de ogen van hen beiden. Een koning die in trouw geringe recht doet, diens troon zal voor eeuwig bevestigd worden. De stok en de bestraffing geven wijsheid. Maar een jonge man die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder te beschaamd. Als goddelozen talrijk worden, worden de overtredingen talrijk. Maar de rechtvaardigen zullen bij hun val toezien. Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet.
Gemeente, we willen voorbidden doen en dankzegging. En bidden met oog op de prediking natuurlijk. Een voorbidden is aangevraagd voor zuster Jannie Post, Kieke die Vier, broeder en zuster Klaas en Maria de Vries Post, Gammels 11, en zuster Alida de Vries, Nink 93, in verband met het overlijden van hun moeder, schoonmoeder en bes, Ali Post Meun, in de leeftijd van 83 jaar. We denken hierbij ook aan broeder en zuster Albert en Debbie Meun Hilberts, die hun tante verloren. Voorbidden is aangevraagd door broeder Jan de Bruyne, waakhoogte 10. Vrijdag 17 juli wordt onze broeder geopereerd aan zijn kaak, waar al 2 jaar een ontsteking is die slecht te bestrijden is. Voorbidden is aangevraagd voor broeder en zuster Willem en Diana Kroonwoord en hun kinderen Annelien, Joyce en Willem. Bosuil 8b Tollebeek. Diana moest vanwege psychische problemen opnieuw worden opgenomen. Voorbidden is aangevraagd voor broeder Andries Kapitein, handelskader 2a. We bidden voor hem en zijn vrouw Annie, hun kinderen en kleinkinderen. Andries merkt dat hij lichamelijk achteruit gaat. We willen voor hem bidden. Dankzegging is aanvraagd door zuster Lumie Rasbrands, achter piek 4. Onze zuster heeft positieve uitslagen gekregen. Zijn geen kwade cellen gevonden. Dankzegging is aanvraagd door broeder zuster Jelle en Jacqueline de Boer, Friesostraat 22. Op 7 juli is bij hen een zoon geboren. Zijn doopnaam is Piet en zijn roepnaam Peter. Peter is een broertje voor John, Job en Elin. En willen hier ook danken dat de Moldavië-groep een gezegende reis had en ook weer veilig terug mocht komen. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, het maakt wel indruk op ons als we deze dienst opnieuw weer moesten beginnen met het denken aan iemand uit ons midden die overleden is, het stilstaan. Haar herdenken en ook weer het zingen van die bekende versen uit Psalm 103. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Heren, dat is de werkelijkheid waarmee wij te maken hebben. En dat zijn de blijken van als we hier zoals gemeente weer gaan staan om te herdenken. Heren, we willen bidden, geef dat we dat in de gaten hebben. Dat wij niet leven op een manier dat wij daar nooit aan denken. Maar dat het met Psalm 39 ook gezegd mag worden en gebeden mag worden. Ontdek mijn levenseind aan mij. Heren, dat hoeft niet te betekenen dat wij altijd met de dood in de schoenen lopen, om zo te zeggen. Maar wat daar uit voortkomt, dat is de aansporing om in het leven ons er bewust van te zijn dat ons leven gebrekkig is en ook een keer zal afbreken hier op aarde. En wat dan nodig is, dat is dat wij u kennen. Dat we de Heer Jezus kennen als onze zaligmaker. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Dat wij ons ervan bewust zijn hoe belangrijk het is om aan uw voeten te zitten, om daar ons ook zalig te luisteren. En wilt u met het oog daarop, Heren, ook de prediking van vanmorgen weer zegenen. Heren, zodat het in ons alle leven mag zijn dat wij ook begrijpen wat de troost is van vers 9 van Psalm 103. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altijd dezelfde wezen. Zijn trouwers zelfs tot later nageslacht. Heren, wat een rijkdom mag er dan naar ons toekomen in dit leven dat op zichzelf zo kwetsbaar is. Daar bidden we om. En geef dat de preking ook van vanmorgen daar weer aan mag bijdragen. Als we weer stilstaan bij zo'n woord, bij zo'n parel uit het Spreukenboek. Als we erover nadenken wat het betekent dat er staat, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet van God. Die uit liefde voor u en voor uw werk graag wil doen wat u van ons vraagt. Heere, laat het tot zegen mogen zijn. We komen tot u, Heer, om onze zonden te beleiden. We hebben geluisterd naar uw wet. En uw wet is altijd een spiegel voor ons. Daar staan we dan voor. En dan zien we dat de overeenkomst er soms niet is met wat u ons opdraagt, wat u ons voorhoudt. Vergeef het ons, Heren. Zie ons aan in Christus en geef dat we ook zelf weten wat we dan moeten zeggen tegen u en wat we moeten beleiden. Heren, geef ons zo een goede en een gezegende dienst. Wil alles geven wat nodig is. In prediking, het houden van de preek, maar ook in het luisteren naar de preek. Heren, er kan soms zoveel zijn wat onze aandacht vraagt en wat onze aandacht vasthoudt. Maar laat het zo mogen zijn dat door het werk van de Heilige Geest onze aandacht op u en uw woord gericht mag zijn. En laten we dan de woorden ook ter harte mogen nemen. We komen tot u, Heer, om voorbidden te doen. We willen voorbidden doen voor Jannie Post, voor broeder en zuster, voor zuster Jannie Post, voor broeder en zuster Klaas en Maria de Vries Post, voor zuster Alida de Vries. In verband met het overlijden van hun moeder, schoonmoeder Bes Ali Postmeun, in de leeftijd van 83 jaar. Heren, we denken hierbij ook aan Albert, broeder en zuster Albert en Debbie Meun Hilberts. Heren, die bij het overlijden van Jannie van onze zuster Post, Aaltje Post, een tante verloren. Heren, gedenk hen allen. In het bijzonder ook willen we wel bidden voor Jannie, die altijd nog bij haar moeder woonde en die dus nu alleen in dat huis woont. Als we ons dat indenken, Heren, dan begrijpen we dat dat best voor haar, juist ook voor haar, voor anderen ook, maar juist ook voor haar heel wat zal zijn. Gedenk haar, Heren, en hen allen. Geef dat wat nodig is om getroost te zijn. Ook als we morgen de begrafenis hebben, wilt u dan geven dat hoe dan ook een goed moment mag zijn om samen te komen in de kerk onder uw woord. We bidden voor ons broeder Jan de Bruyne, Heren, die 17 juli geopereerd wordt aan zijn kaak, waar al 2 jaar een ontsteking in zit, die slecht te bestrijden is. Komt door een ijzeren plaat die vastgezet is met schroeven. Heren, dat iedere keer weer moeite geeft. Heren, wilt u het zegenen als ze gaan proberen het probleem op te lossen? Onze broeder die vindt dat best allemaal heel spannend, maar wilt u hem gedenken, Heren. En geef wat nodig is. en wil opnieuw verblijden door uw daden. Heer, wil ook zijn met allen die bij hem horen en die met hem meeleven daarin, sterk ze allen. Heer, we willen bidden voor onze broeder en zuster Willem en Diana Kroonwoord, voor hun kinderen ook nadrukkelijk, Annelien, Joyce en Willem. Heer, Diana moest opnieuw weer worden opgenomen met psychische problemen, die echt ook weer meer de kop opstaken de laatste tijd. O Heer, wat een verdriet en wat een pijn in alle opzichten. Voor haarzelf, voor Willem, ook voor de kinderen, maar ook voor haar ouders en allen die erbij betrokken zijn. Heer, we bidden om uw zegen over de behandeling en dat we een moment mogen beleven samen waarop Diana ook weer het leven in kan kijken en er ook weer vreugde aan beleeft. Spaar en draag haar, Heer. Ontferm u over dit gezin uit genade. Heer, wij willen ook bidden voor onze broeder Andries Kapitein. Heer, met wie het langzaamaan toch minder gaat. Lichamelijk gaat hij achteruit. Dat betekent veel voor hem, voor zijn vrouw Annie. En wilt u ook met allen zijn die erbij betrokken zijn, de kinderen en kleinkinderen, gedenk ze allen. Wilt u ook erbij zijn als het gesprek morgen gevoerd wordt met de huisarts over wat er nog gedaan kan worden. We bidden voor hen in deze moeilijke fase van hun leven. Heere, ontferm u over hen. Wij willen danken met en voor broeders, voor zuster Lummy Brands. Heere, die een goede uitslag kreeg. Dat er geen kwade cellen gevonden zijn. Dat zal toch weer heel veel dankbaarheid en blijdschap geven. Wees met dit gezin. Heere, ook willen we u danken voor het feit dat bij broeder en zuster Jelle en Jacqueline de Boer op 7 juli een zoon geboren werd, Peter, Piet. Heere, wilt u hen zegenen, al een heel gezin. Heere, want John, Job en Elin kregen er een broertje bij. Heere, wat een rijkdom, maar wat ook een verantwoordelijkheid. Wilt u hen alles geven wat nodig is. Ontferm u over hen en wij prijzen uw naam over nieuw leven. En tenslotte, heren, willen we ook danken voor het feit dat de Moldavië-groep weer veilig thuis mocht komen. Ze een gezegende reis mochten hebben. Gezegend in die zin dat het veilig was, dat ze weer veilig thuis kwamen. Maar ook gezegend in de zin dat u erbij was en dat dat ook geloofd en ervaren werd. En dan willen we bidden, heren, voor het werk van Tamara daar. Wilt u het zegenen? En laat de ondersteuning vanuit Urk ook bemoedigen mogen. Voor alle die daar werken in die heel andere omstandigheden. En wilt u tot een zegen doen zijn voor alle jongeren, heren, die ook meegeweest zijn. Wilt u met uw geest in hun harten werken. Ook als ze dit zo meemaken, dat kan veel betekenen. Wilt u het zegenen en tot een zegen doen zijn. Heren, zo komen we samen tot u. We willen ook denken aan de nood in de wereld, ook de nieuwe spanningen rondom Iran in het Midden-Oosten en daarmee ook weer voor Israël en andere landen eromheen. O Heere, geef vrede in een wereld waar zoveel onrust is en zoveel oorlog en zoveel verdriet en ellende. Ook als we denken aan de hoge temperaturen in allerlei landen, bosbranden, waar levens mee gemoeid zijn. Heere, geef dat het ons allen uitdrijft tot u. En dat uw woord vanmorgen ook weer door ons gehoord mag worden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen gezang 120 en daarvan het eerste en vijfde vers. En u wordt ook in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor allerlei goede dingen. Gemeente, zoals ik al aangaf, we willen vanmorgen stilstaan bij Spreuken 29, vers 18. Waar staat, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. En straks willen we zingen na de verkondiging uit hetzelfde gezang 120, het derde en vierde vers. Zalig die het geloven, troost, hun nooit te ontroven, wekt hen steeds tot vreugd. Dus 120 vers 3 en 4. Liefde gemeente, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, ik weet niet of het helemaal iets is wat jullie belevingswereld is, wat nou zo bij jullie op de voorgrond staat, maar stel je voor dat je vaar een siertuin aanlegt bij huis. Een siertuin, dat is een tuin waarin struiken staan en planten en bloemen enzovoorts. Je hebt ook een moestuin, daar groeit allerlei groente in, aardappelen, waar die je kunt eten en zo, maar een siertuin. Nou, dat, als je dat doet, dan brengt dat heel veel werk met zich mee. Er moet gespit worden, er moet bemest worden. Er moet geharkt worden, gezaaid en geplant. En na heel veel werk, dan komt er mogelijk iets heel moois tot stand. Hè? En daar kun je van genieten, van bloemen en planten enzovoorts. Maar één ding moet dan niet vergeten worden. En dat is dat die tuin ook onderhoud nodig heeft. Dat die tuin onderhouden moet worden. En als dat niet gebeurt, dan is die tuin, hoe mooi die in het begin ook was, wordt die binnen de kortste keren een grote wildernis. En de sterkste planten die verdringen de kleinste planten, de zwakste planten. En bovendien zul je versteld staan van het onkruid dat groeit, hè, waar altijd zaad van in de grond zit, is onvoorstelbaar. Ja, als je een stuk aarde, als je daar een stuk plastic over legt, hè, stel je voor dat je dat 10 jaar bedekt met plastic. En dan kan er niks groeien onder. Maar doe je dat plastic dan weg, jongens en meisjes, dan sta je er versteld van hoe in no time dat hele veld vol staat met onkruid. Dat zit allemaal in de grond, dat onkruid, dat zaad. Het wordt een chaos. Dus als je het niet onderhoudt, dan wordt het een chaos. En die chaos is er het teken van dat je de zo mooi aangelegde tuin dus goed moet onderhouden. En je moet schoffelen, misschien moet je eens een keer wat spuiten of zo. Maar je moet het bijhouden. Want anders dan wordt die tuin die eerst een lust was, hè, heel mooi was voor je, er wordt een grote last voor je. Nou, jongens en meisjes, dat beeld van die tuin, dat is toe te passen op het leven van ons. Op het leven van een individu, dus van een enkel mens. Maar ook van een gezin, maar ook wel van een volk. Wanneer er geen orde is in iemands leven, wanneer er geen onderhoud gepleegd wordt, om zo te zeggen, dan verwildert een leven binnen de kortste keren. En het leven van een gezin en het leven van een volk. En je kunt dat ook wel lezen in de Bijbel, als je bijvoorbeeld de laatste versen leest van het boek Richteren, dan staat er, er was geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, en dan krijg je dat boek Samuel, waar het eerste hoofdstukken wordt aangegeven hoe het in Israël was geworden, tot in de tempel aan toe. Dan wordt het een chaos. Om bij het beeld te blijven, dan is de tuin behoorlijk verwilderd. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Wel, gemeente, ik vermoed dat onze tekst vanmorgen hierover wel het een en ander kan aanreiken aan ons. En iets heel belangrijks kan aangeven. In onze tekst lezen we in vers 18, als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Het thema is vanmorgen, als we geen visie meer hebben. Visioen, daar zit ook het woord visie in. Als we geen visie meer hebben. Puntje, puntje, puntje. En dat betekent, vul maar in. Laat je gedachten maar gaan. Als we geen visie meer hebben, geen inzicht, dan, nou vul het maar in. En Salomo zegt met deze woorden dat een visioen, de visie die een profeet of ziener krijgt, dat die onmisbaar is voor het orde houden, op orde houden van de tuin van het leven. In de Statenvertaling staat hier het woord, in plaats van het woord visioen, staat profetie. Als er geen profetie meer is. Nou, dat kan ook. Dat weten we wel, hè. Profeten die kregen van de Here inzicht in dingen, visioenen. Dus als er geen profetie meer is, als er geen visioen meer is, dan raakt het volk verwilderd. Je kunt ook gewoon zeggen, als het woord van God er niet meer is. De openbaring van de levende God. Als die er niet meer is, zonder Gods openbaring, zonder het woord van God, gaat het in alle verbanden van het leven mis. Dan mis je het fundament. Zonder Gods woord gaat het mis in gezinnen, in persoonlijke levens, in gezinnen, maar ook in de maatschappij. Profetie, dat werd uitgesproken door een profeet. En profeten kregen een visioen, dat wil zeggen dat God hen wat liet zien, de toekomst, andere dingen. En dan kregen ze een visioen. En op grond daarvan hadden ze visie, wijsheid, inzicht in dingen. En dit maakt goed aan om daarnaar te luisteren, om te beseffen dat, wat die profeten ook wel eens zeiden, alzo spreekt de Heere. En dit is wat God zegt. Israël kende een lange rij van profeten. En Mozes, hij was ook een profeet. Samuel, Elia, Jesaja en vele anderen. Kennen we ze? Jongens en meisjes, kun je eens opzeggen? Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Naam, Habakuk, Zefanja, Achi, Zacharia, Malachi. Ken je ze? Al die profeten? Dat waren allemaal mensen die door God geroepen waren en die met de opdracht geroepen werden om tegen het volk te zeggen, ik zei het net al, zo zegt de Heere, zo spreekt de Heere. En gemeente, de waarde van die profetie kunnen we daarom ook niet hoog genoeg inschatten. En wat als de Heere wat zegt, dan is dat niet je buurman, hè, die wat zegt. Misschien ook wel een hele wijze man. Maar al zo spreekt de Heere. En die kun je dus niet hoog genoeg inschatten, die profetie. De profetie is de openbaring van de levende God. En God maakt, waarom? Altijd tot redding van de mensen zijn woord bekend. God bedoelt, ook als hij stevige woorden zegt, want God zei door de profeten wel eens heel stevige woorden. En het zal vanmorgen ook wel wat stevig zijn. Wat vanaf de preek zo gezegd wordt. Maar God die spreekt heel stevig, maar altijd met de insteek om te redden. Om te waarschuwen. Om op de goede spoor te brengen. God wijst door de profetie zijn volk de weg. Het is waar wat in Psalm 119 staat. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad. Mooi trouwtekst. Bij ons hing hij aan de muur. Was het trouwtekst van mijn vader en moeder. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad. Zonder profetie, zonder het woord van God, ben je iemand die als een blinde door het leven gaat. Nou, wat dat is, dat weet je wel, hè? Ja, als je het niet zelf meemaakt, dan weet je het niet. Maar je ziet het wel eens, hè? Er zijn ook wel slechtzienden in onze gemeente. En dat is best heel wat. Maar als je niet luistert, jongens en meisjes, naar wat in de Bijbel staat, dan ben je zo'n blinde. Nou, dan kun je je voorstellen, dan struikel je over een trottoirband of iets anders. Dan struikel je, of je loopt zo onder een auto. Je ziet het niet. Dan ben je een blinde. En zo is het ook als de profetie zwijgt. Als we geen visie meer hebben. En daarover klaagt bijvoorbeeld de dichter van Psalm 74. En die had ik willen laten zingen als eerste vanmorgen. Maar vanwege het overlijden van onze zuster Aaltje Postmeun is dat geschrapt. En maar Psalm 74. En die psalm is waarschijnlijk gedicht in de tijd van de ballingschap. Want het volk was weggevoerd vanwege hun eigen zonden. En dan klaagt de dichter in die psalm, er is geen profeet meer. De stem van de Heere zwijgt. En als we het psalmversje gezongen hadden, dan hadden we gezongen, niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Niet één profeet is ons tot troost. Wat een profeet, dat waren dat van die vervelende mensen die altijd de waarheid zeiden. Die altijd maar waarschuwden. Laten we goed tot ons doordringen wat hier staat. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen profeten meer, geen visie meer. Geen visioenen meer, geen visie meer. Het woord van God niet meer, geen inzicht meer. Het verstommen van de profetie, het verstommen van Gods openbaring, het verstommen van Gods stem, dat is het ergste wat je kan overkomen. Wat het volk kan overkomen. Dan zwijgt God. En als God zwijgt, dan is er gelegenheid voor zijn tegenpartij om te gaan praten. Als God zwijgt, dan gaat de duivel spreken. Die stilte, die grijpt hij aan. Als Gods woord niet meer gehoord wordt, dan is er ruimte voor allerlei, in principe altijd verkeerde woorden. Verkeerde gedachten. Verkeerde meningen. Verkeerde inzichten. Daar wordt een mens overgegeven aan eigen inzichten die gestuurd worden. Nou, in ieder geval niet door God. Niet door zijn woord. Het verstand van ons is verduisterd. Dus in principe altijd in beginsel verkeerd. Salomo drukt het op zijn manier uit. Hij zegt, als er geen visioen meer is, dan raakt een volk losgeslagen. Dat wil zeggen, van je ankers losgeslagen. Nou, dat weten de urkers wel wat dat is. Ja, als een kotter van zijn ankers wordt losgeslagen, nou berg je dan maar. Van je ankers losgeslagen. Aan zichzelf overgelaten, dan gaat het net zoals in die tuin, hè, die aanvankelijk zo mooi was, maar die een wildernis is geworden. Het leek allemaal zo uitbundig, maar de een verdrinkt de ander. De profeet is Gods hovenier, die in opdracht van de Heer zelf de volkstuin moet onderhouden. Hij is onmisbaar, los van het anker. Dan vaar je zonder kompas, om nog maar eens wat van onze vissers te gebruiken als beeld. Dan vaar je zonder kompas, dan is er geen visie meer. Dan kun je de Bijbel niet meer hanteren op de goede manier. Gemeente, dat dat kan gebeuren, daar geeft de Bijbel zelf genoeg voorbeelden van. Denk eens aan Mozes op de berg Sinaï. Hè, dat het volk daar achter blijft in de vlakte. En omdat het dan lang duurt voordat Mozes terugkomt, omdat de Heer lang met hem bezig is om die 10 geboden te geven enzovoort en met Mozes te spreken. Dat Mozes die blijft dan lang weg en het volk wordt dan ongedurig. En Aaron is niet sterk, die geeft toe en het volk buigt zich voor het gouden kalf. Overtreding van het tweede gebod, gij zult geen beeld van God maken. En wat dat was de bedoeling, hè? Ze wilden God dichtbij hebben en maakten ze een gouden kalf. Het was niet direct het eerste gebod, afgoderij, het was beeldendienst. En wat lezen we dan? We lezen dan en dan staat er precies hetzelfde woord in onze tekst. Het volk raakte losgeslagen. Er staat precies hetzelfde woord. Het wordt overgegeven aan chaos en verwoesting. En jongens en meisjes, waar liep het dat op uit toen? Ik weet niet of je dat weet. Er stierven toen 3000 mensen. 3000. Denk eens aan de tijd van Samuel. Dat Samuel werd geroepen door de Heer. In 1 Samuel 3 vers 1 lezen we. En de jonge Samuel diende de Heer onder toezicht van Eli. En dan staat er, het woord van de Heer was in die tijd schaars geworden. Er was geen visioen meer in die tijd. Het volk raakte losgeslagen. En de priester Eli die zweeg. De priester. De priester zweeg. En wat gebeurde, jongens en meisjes? Dronkenschap. Met de seksualiteit namen ze het niet nou. Die zonen van Eli, Hofni, Pinaas, die bedreven zelfs hoererij in de tempel. In het huis van de Heere. Het volk raakte losgeslagen. En de ark van de Heere, die misbruikten ze, want toen gingen ze vechten tegen de Filistijnen, jongens en meisjes. En toen dachten ze, nou laten we de ark maar meenemen, dan hebben we God in ieder geval bij ons. Maar zo werkt het niet. Want het is een zaak van het hart, hè, het geloof. God misbruiken. En het einde is dat Eli en zijn twee zonen de dood vinden. Eli die valt achterover, de priester valt achterover en breekt zijn nek. Losgeslagen. Denk aan de tijd van de profeet Micha. In die tijd werd er geluisterd naar valse profeten. Dat waren profeten die zeiden wat de mensen graag wilden horen. Als Micha waarschuwde voor, je zult die strijd wel winnen of niet winnen, hè, en dan luisterden ze niet. Als je zult niet winnen, je zult omkomen. Een negatieve boodschap moest hij brengen van de Heer, vanwege de zonde. En dan wilden ze iemand anders horen, die niet in dienst stond van de Heere God. En die zei van, ja, zult best winnen hoor, je gaat winnen. Ja, dat waren goede profeten. Maar Micha zei, daarom zal het nacht voor u worden. Zonder visioen, het zal duister worden voor u. Zonder waarzeggerij, zonder dat de waarheid gesproken wordt. De zon zal over deze valse profeten ondergaan. En de dag zal donker over hen worden. Ziet u het? Allemaal voorbeelden vanuit de Bijbel. Als de profetie losgelaten wordt, dan raakt het volk losgeslagen. Gemeente, de wereld waarin wij leven, zeker ook wel in ons land, is in veel opzichten te vergelijken met die tuin die niet onderhouden wordt. Die een wildernis is geworden. Het is een wereld geworden waarin het woord van God er niet meer is, niet meer toe doet. Niet meer geraadpleegd wordt, zelfs belachelijk wordt gemaakt. Geen leidraad meer is, geen lamp meer voor de voeten, geen licht meer op het pad. Er is een onlosmakelijke verband tussen het loslaten van het woord van God en de verwildering die op te merken valt. Veel manieren aantoonbaar. Mag ik een paar dingen noemen? En dan blijf ik weg bij klassieke voorbeelden, abortus en euthanasie. Waarover er genoeg over te zeggen valt. Maar denk eens aan het vertier wat er in de zomer gezocht wordt. Afgelopen week las ik dat men in een Italiaans dorp, Farena, af wil van halfnaakte toeristen. Die door het vissersstadje slenteren. Men wil het aan banden leggen daar. Of vind je het raar dat ik dat noem? Zegt u misschien, of vraag jij misschien, wat is half naakt eigenlijk? Vind je mij nu preuts, jongens en meisjes, jongelui? Ik vraag het jullie maar. Maar weet je wel wat, dat de profetie, dat de Bijbel wel iets over deze dingen zegt? Ik lees bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 2 vers 9 dat Paulus schrijft, evenzo wil ik dat je je tooit met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen. Iemand zegt, ja, dat zegt Paulus. Wel, als jij dat zegt, dan zeg ik, oh, gaan we op die toer. Ja, dat hoor ik vaker tegenwoordig. Tot in de kerk aan toe. Ja, dat zegt Paulus. Gemeente, is veel aan te wijzen in de wereld waarin we leven, om ons heen. Laten we vanmorgen een hand in eigen boezem steken. En die hand er ook maar even houden. Is er in ons leven nog wel sprake van een visioen? Van visie vanuit de Bijbel? Lezen we de Bijbel nog wel en horen we de Bijbel ook nog? Dat we zeggen, spreekt de geest van God door het woord nog wel tot ons? En heeft dat ook gevolgen in ons leven? En laat niemand hoogmoedig zijn, maar laten we als Daniël onze knieën buigen. En mede schuld belijden aan wat er om ons heen gebeurt. Wat er te zien is. De ontreddering waarin de wereld terechtgekomen is en waarin ons volk terechtgekomen is. En wat wellicht nog groter is dan wij vermoeden, want je kunt je wel afschermen voor alles wat er plaatsvindt, hè? Je kunt je wel afschermen. Maar als Gods woord niet meer spreekt, is het dan een wonder dat er een grote chaos is als het erom gaat hoe we om moeten gaan met ons lichaam. Als ons lichaam niet meer wordt gezien als schepping van God. Zoals Gods woord ons leert. En dat dan ook nog gezegd wordt dat dat een tempel van de Heilige Geest is. Tempel van de Heilige Geest. Als dat niet meer gezien wordt, dan werpt de mens zich dus op als eigenaar van zijn eigen lichaam. Baas in eigen buik, hè? Dat beslis ik zelf wel. Dat heeft gevolgen ook voor de seksualiteit. Als een jongen en meisje moeten trouwen, hè? Dus als ze zwanger zijn geworden, voordat ze getrouwd zijn, dan is het bij ons ook nog zo dat we daar schuldbelijdenis over doen, hè? Ja, niet voor de hele kerkeraad zoals het vroeger ging, vroeger voor de hele gemeente, maar ook niet meer voor de hele kerkeraad, maar voor een groepje. Dominee de wijkouderling of zo. Maar weet je wat ik wel vaak denk? Hoeveel keer zou het wel niet gebeuren dat ik een huwelijk bevestig van stellen die precies hetzelfde gedaan hebben? Weet je, ik durf het soms niet eens te vragen. Maar daarom zeg ik het vanmorgen maar een keer hardop. Ik moet toch ook van mijn verantwoordelijkheid afkomen. Ik zeg het maar hardop. Dus bij deze. Jongelui, wat denk je als ik dat zeg? Wat een middeleeuwer die dominee Zok. Ik vraag het maar. Als wat anders, als Gods woord niet meer spreekt, is het dan een wonder dat we in de knoei komen met onze tijdbesteding? Als God niet langer wordt erkend als degene die ook over onze tijd beschikt. Over ons hele leven beschikt, over onze tijd beschikt. Dat hij ons die tijd geeft. Dan wordt met name de zondag zo'n uitermate moeilijk moment, hè? Nu voor onszelf opeisen. De profetie zegt toch heel duidelijk, laten we onderlinge bijeenkomst niet nalaten. En dan staat er achteraan, en dat zoveel te meer als u ziet dat de dag nadert. De dag van de Heere, de wederkomst. Wie weet hoe dichtbij al, of wie weet wanneer u sterft. We hebben het nu weer meegemaakt. Dat er iemand gestorven is. Als Gods woord niet spreekt, niet meer resoneert in mijn hart, is het dan een wonder dat sommige jonge mensen geen doel meer in het leven zien? En dat ze de grenzen verleggen en die grenzen verleggen richting vertier, alcohol en drugs. Een jongere zei pas tegen mij, ik zei wel, daar ben ik eigenlijk kapot van. Wat moet ik anders doen in het weekend? Als Gods woord niet meer spreekt, is het een wonder dat dan het gezag wegvalt. De profetie, Gods woord, zegt immers over deze dingen heel duidelijk wat. Namelijk dat het gezag ten diepste bij God vandaan komt. En je kunt van alles over de overheid zeggen. En dat snap ik, dat doe ik ook. Maar ik kan niet heen om wat in Romeinen 13 staat, dat de overheid gehoorzaam moet worden. Tenzij ze iets vragen wat tegen Gods gebod ingaat. En dan kun je van alles vinden, van allerlei wetten, maar dan heb je niet het recht in eigen hand te nemen. Dat is de kern van de rechtsstaat. Ik las daarover iets in het RD afgelopen week. Het ging over de spreidingswet. En de commentaar in het RD was, dat is ook een geldige wet. Ook al vind je het geen goede wet. Gemeente, de hand in eigen boezem, als Gods woord het niet meer voor het zeggen heeft in onze gezinnen. Niet of nauwelijks meer voor de dag komt. Misschien nauwelijks gelezen, of even lezen. Lezen wat uit Jesaja of ergens anders, snap er geen hout van. Nou ja, maar we hebben weer gelezen, hè? Even lezen. Als Gods woord het niet meer voor het zeggen heeft in onze gezinnen, nog nauwelijks meer voor de dag komt, nooit diepgaand bekeken wordt, is het dan een wonder dat het niet goed gaat met de kerk? Als Gods woord het niet voor het zeggen heeft, is het dan raar dat voetbal of een andere tak van sport belangrijker wordt in het leven van mensen dan Gods woord? Mag ik eens vragen, hoeveel tijd hebt u aan voetbal gegeven tijdens dit WK tot nu toe? Ben je eruit geweest midden in de nacht om te volgen? Oké, ik zeg daar op zich niks over. Maar als je dat nou eens afzet tegen uw bereidheid om hier langer dan anderhalf uur te zitten. Dat. Of nog persoonlijker, als Gods woord in je eigen leven geen fundamentele plek meer heeft, is het dan een wonder dat je zegt, ja, ik bid wel, maar ik heb het gevoel dat God het niet hoort. Dat de hemel van koper is. Gemeente, we leven in een tijd waarin veel gebeurt dat ons verontrust. Maar ik noemde het net al, Paulus die zegt, of de Hebreeënbriefschrijver, want die brief is waarschijnlijk niet van Paulus, maar de Hebreeënbriefschrijver die zegt, laat de onderlinge bijeenkomst niet na, want de dag van de Heere komt eraan. Dat zoveel te meer als u weet dat de dag nadert. We leven in eindtijd. Hoe lang zal het nog duren voordat Christus terugkomt? De Bijbel zegt dat in de eindtijd het beest de aarde zal spreken met grote mond. Zeker. Daar heeft hij ook de kans toe als de profetie zwijgt. Ik zei het al. Is de duivel alle gelegenheid om zijn zaad te zaaien en de leegte erin te gooien? Onvoorstelbaar. En wee ons als het woord van God in die tijd, in die eindtijd zwijgt. Dan worden onze kinderen en onze kleinkinderen daar het slachtoffer van. Is er nooit een diep verlangen in uw hart? Naar het moment dat God weer het woord weer zal gaan spreken, duidelijk en heilig en bewogen, dat de kerk weer meer haar roeping zal vervullen en zal getuigen van de hoop die er is. Dat die kerk niet gaat vechten over wat zegt Gods woord nou en dan gaat breken enzovoorts op die dingen. Als de profetie zwijgt, gemeente, laten we bidden om een opwekking, om een opleving, om een nieuwe honger naar het woord van God. We denken misschien dat het niet meer zal gebeuren, hè, dat we te ver heen zijn, maar dat moet je niet zeggen. Want hoewel ik aan de ene kant zeg, Jezus kan eraan komen, hè, morgen al, geloof ik echt. Maar weten we er ook weer niks van. En het kan ook nog wel eeuwen duren. En daarom heb je altijd de roeping om Gods woord, om de profetie weer te laten spreken en te bidden om opwekking. Wie weet duurt het nog wel, ik weet niet hoe lang voordat Christus terugkomt. Houdt u het voor onmogelijk dat er iets veranderen gaat? Ook in onze gemeente? Welzalig is het volk die zich houdt aan de wet. In de eindtijd komt het tot een grote breuk tussen Gods kinderen en kinderen van de duivel. En de eindtijd zal voor Gods kinderen, voor Gods kerk geen makkelijke tijd zijn. Nee, dat wordt nergens in de Bijbel gezegd. Je komt als je verlangt te luisteren naar de stem van de profetie steeds meer in een isolement. Isolement. Hoezo dan welzalig waar de tekst over spreekt? Hoezo dan te feliciteren als je in een isolement komt? Nou gemeente, als je die vraag stelt, dan begrijpen we het dus niet. Dan begrijpen we het dus niet. Dan heb je dus kennelijk nog nooit de vreugde van het dienen van de Heere gekend. Hè? Sjoerd Dol vroeg mij te bidden voor Moldavië. En dat goede, dat ook door mag werken in die jongelui, inderdaad. Dat. Welzalig ben je als je aandacht wordt afgetrokken van alles wat je onderuit wil halen. Dat je gericht raakt op dat woord van God. Je houdt aan de wet van God. Houden aan de wet van God. Wat is dat? Betekent dat de 10 geboden? Ja, ook. Zeker. Maar betekent ook de Torah? Al die boeken van Mozes. Dat betekent toch en tenslotte ook heel de Bijbel. Het gehele woord van God. En dat is het woord van God waarin gesproken wordt over onze zonden, onze verlorenheid. Maar waarin ook gesproken wordt over de redding die er is voor allen die zich als zodanig hebben leren kennen en vluchten naar de Heer Jezus Christus. En als je je houdt aan die wet van God, dan ben je welzalig. En welzalig, dat is wat anders dan welvarend. Het is niet geluk hebben, maar het is gelukkig zijn. En dat is weer niet hetzelfde als gelukkig voelen. Ook als het gevoel ontbreekt, ligt het geluk, je zaligheid vast in God. Dat is het. Het is oh zo oppervlakkig als je denkt, het gaat mij allemaal goed en voor de wind en we hebben vakantie. Wij kijken er ook naar uit. Om eens even op te breken. Zeker. Maar als dat nou je houvast is. Als dat nou het enige is. En als het minder gaat in je leven. Dat je dan, ik weet niet hoe ellendig eraan toe bent. Ach. Wel gelukzalig dat is. Dat je vreugde vindt in de Heere. En in het dienen van Hem. Hier op aarde al en straks volmaakt. Dat is het. Als je het hier niet geleerd hebt. Iets ervan geproefd hebt. Zul je het straks niet beleven. Echt niet. En de klemmende vraag is of u of ik die wet van God. Dat woord van God bewaren. Of dat we het verachten. En dat kan ook subtiel. Dat kan ook als je zelfs als je zondags in de kerk zit. Echt. Eenmaal zal de profetie weer klinken. Op de jongste dag als God zelf het woord neemt. Het laatste woord. En wat zal dat laatste woord voor u en voor jou en voor mij dan zijn? Laten we erover nadenken. Broeders en zusters. Als de profetie niet zwijgt in je leven. Dan eindigt je leven niet in rampzaligheid. Ik zal niet oordelen over anderen. Dat oordeel komt God toe. Toch spreek ik mijn bezorgdheid uit. Over een leven zonder de profetie. Welzalig zij die volharden tot het einde, zegt de Bijbel. Amen. We willen samen danken en ook bidden. Heren, we komen samen tot u en wij danken ook voor datgene wat we net mochten zingen. Hoe ook afgezworven, hoe ook afgedwaald, hoe ook losgeslagen dus. Hoe geheel bedorven, hoe verhard en kwaad. U wilt zalig wezen. U hebt niets te vrezen, hier is hulp en raad. God vergeeft, want Christus leeft. En heeft de losprijs gevonden voor de grootste zonden. Heren, zo mag het verkondigd worden. Maar dan wel eerlijk en oprecht. Zoals uw woord het ons vanmorgen voorhield. Heren, als er geen visie meer is vanuit het woord, dan raakt een volk losgeslagen. En we houden in onze gedachten dat u dit zegt, niet om te slaan, niet om te veroordelen, maar om te verlossen. Ga dan heen en zondig niet weer. Heren, wilt u met ons zijn in het nadenken hierover? Geef dat er openheid over mag zijn. Als het bijvoorbeeld gaat over de zondag, daar is in de preek wat over gezegd. Heren, dat het niet gaat om een wettische invulling van de zondag. Wat zou het goed zijn om daarover door te praten, om daarover na te denken. Want wij staan in de vrijheid van de kinderen van God. Maar juist waar dat zo is, is de betrokkenheid op uw dienst. En dan biedt de zondag ons gelegenheid om in afwijking van al die andere dagen met al die drukke dingen stil te zijn. En als we dat dan van harte willen doen, dan valt er een bepaald licht over de zondag. Nee, dat is niet van je mag zoveel kilometer lopen enzovoorts. Die wetten uit het Oude Testament. Die zijn vervuld. Maar dan komt er iets nieuws over de zondag te liggen. Het nieuwe van een kind van God zijn. Dat we het zo mogen zien. En ook als het gaat over seksualiteit. Er is iets gezegd tegen de jongeren over gemeenschap hebben voor het huwelijk. Waarom mag dat dan niet? Waarom leert de Heer ons dat anders? Ook om daarover door te spreken, om het daarover te hebben. Heren, juist omdat het over zulke mooie dingen gaat, wilt u dat helemaal veilig stellen en dat het niet gebeurt waarbij de kans nog aanwezig is dat ze ook gewoon weer uit elkaar gaan. Mensen die man en vrouw zijn geworden, in feite, en toch weer uit elkaar gaan. En dat uw woord, de profetie daarvan zegt, wat God samengevoegd heeft, mag men niet scheiden. Heren, laten we dat mogen zien, dat van uw kant liefde is, die vaderlijke goedheid, die ons het beste wil geven. Laten we ook in dat opzicht, op dat gebied wegblijven van allerlei wettische dingen. Help ons, Heren. Geef een goede vakantie. En geef daarna een gezegend seizoen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 33 vers 10 als slotzang. Of 33 vers 2 en 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.